Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de 12 artikelen van het geloof, of de geloofsbelijdenis, aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François.
Nu gaan we de mysteries van het openbare leven van Jezus doornemen. Het eerste mysterie is dat Jezus zich heeft laten dopen. Door Johannes, de doper, zijn neef. De zoon van Elisabeth. Wat deed Johannes? Hij verkondigde een doopsel van bekering tot vergeving van de zonden. Zo zegt Lucas. Het was nog geen sacrament, maar het was al een voorbereiding op het toekomstig doopsel dat zou moeten komen. Veel zondaars, tollenaars en soldaten, maar ook fariseeën, sadduceeën en ontuchtige vrouwen, komt zich door Johannes de Doper laten dopen. En dan verschijnt Jezus. De doper aarzelt, maar Jezus dringt aan. Hij ontvangt het doopsel. En dan komt de Heilige Geest in de gedaante van een duivel over Jezus en een stem uit de hemel verkondigt: dit is mijn welbeminde zoon. Dus hier gaat het over een openbaring. En een godspraak ook. Jezus wordt aangeroepen door die stem uit de hemel van de Vader. Hij wordt geroepen als de Messias van Israël en Zoon van God. Dus Jezus, met het feit dat hij zich laat dopen, telt een nieuw doopsel in, maar deze keer is het niet meer een doopsel enkel met water, maar een doopsel in de Heilige Geest. Toen we een deel over de sacramenten hebben toegelicht, hebben we daar het verschil uitgelegd tussen het doopsel van Jezus en het doopsel van Johannes de Doper. Dus met het doopsel aanvaardt Jezus en begint hij zijn zending als de leidende dienaar waarover Jesaja het heeft in zijn profetieën. Wat doet hij? Hij laat zich bij de zondaars rekenen. Het is inderdaad zo dat bepaalde mensen aanstoot namen aan het feit dat hij een gewoon leven had en dat hij omgang had met mensen die bekend waren voor hun zonde. Maar ja, hij heeft niet gezondigd, dus het was moeilijk om anders te doen. Maar dat betekent dat Jezus zich laat rekenen bij de zondaars. Hij is wel het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, zei Johannes de Doper. Hij loopt al vooruit op het doopsel van zijn bloedige dood. Eigenlijk, hij gaat gedoopt worden in zijn eigen bloed door het sterven aan het kruis. Jezus onderwerpt zich geheel aan de wil van zijn Vader. Uit liefde stemt hij in met dit doopsel van de dood tot de vergeving van onze zonden. Op deze aanvaarding antwoordt de stem van de Vader die heel zijn welbehagen vindt in zijn Zoon. En de Geest, de Heilige Geest, gaat vanaf het begin van Jezus op hem komen rusten, op een manier die zichtbaar wordt door de anderen. Daarmee zullen we ook begrijpen dat wat de Heilige Geest doet in de kerk is gewoon verder vervullen wat Jezus heeft gedaan. Want die Geest die rust op hem, zendt Jezus dan later op de kerk. Dus bij zijn doopsel zijn er een aantal wonderbare dingen gebeurd. De hemel ging open, men hoort een stem vanuit de hemel. Men ziet ook de Heilige Geest in de vorm van een duif op hem rusten. Dat de hemel open gaat is ook geen toeval. De hemel was gesloten door de zonde van Adam. Het feit dat die hemel open gaat betekent, mensen gaan opnieuw die deur openzetten. En daarom betekent ook het doopsel van Christus een nieuwe schepping. Die gebeurt beetje bij beetje, want Jezus heeft eerst met zijn doopsel laten zien de deur van de hemel gaan open. Door zijn predikatie zegt hij opnieuw, het Rijk Gods is nabij. Maar het Rijk Gods is echt een realiteit vanaf toen dat Christus sterft aan het kruis. En dan gaan pas de deuren van de hemel echt open. Wat gebeurt er met ons doopsel? Wij worden sacramenteel gelijkvormig gemaakt aan Jezus. En zijn doopsel loopt vooruit op zijn dood en verrijzenis, zoals de christen ook moet aanvaarden dat hij deemoedig vernederd wordt en berouw moet beleven om te kunnen deel hebben aan het heil van Christus. Zij moet in het water afdalen om samen met Jezus te sterven en te verrijzen. Dat is een van de diepe symbolieken van het doopsel. Dus dat we sterven en verrijzen in Christus, dat werd uitgelegd toen wij over het doopsel hebben gesproken. En met die nieuwe geboorte worden wij kinderen van God om een nieuw leven te leiden. Volgende etappe in het openbare leven van Jezus, de bekoringen. Dat is een mysterie. Waarom heeft Jezus willen laten bekoren? Bepaalde mensen hebben de neiging om te zeggen dat God waarschijnlijk niet bestaat of niet handelt in de wereld. Want kijk, al die bekoringen die kunnen gebeuren, dat komt toch niet van God. Waarop ik de neiging heb om te zeggen, waarblieft, heeft u de evangelie niet goed overwogen? Als Jezus zelf vrijwillig de bekoringen tegemoet gaat, betekent misschien dat die bekoringen wel een weg zijn van heiliging en van heil. Wij denken soms dat hoe minder bekoringen, hoe heiliger we worden, maar dat is niet waar. Wat ons heiligt is juist die strijd tegen de bekoring waar wij een overwinning halen. En daartoe worden wij uitgerust met Christus en krijgen we de nodige genade. Dus een bekoring op zich is niet het einde van alles of een excuus om te zeggen dat God niet bestaat. Dat is de oorzaak nummer 1 van atheïsme in de 21ste eeuw. Dat is het probleem van het lijden en de bekoringen. Als de bekoringen bestaan, betekent dat God niet van ons houdt, dat hij niet werkt in de wereld. Sorry, dat is een heel oppervlakkige visie van het christelijk leven, dat we zoiets zeggen. Het antwoord is, als Jezus die bekoringen omhelst, betekent dat we daarin inderdaad een nieuwe boodschap of een nieuwe hoop, bron van hoop moeten gaan vinden. Zo, Christus openbaart zich in dat dialoog met de bekoorder als de dienaar Gods, die geheel gehoorzaam is aan de goddelijke wil. En daarmee overwint hij de duivel, door juist niet te zondigen. Dus Christus heeft de verleider voor ons overwonnen en hij vraagt ons dat we diezelfde strijd op ons nemen en ook de overwinning zullen halen. De kerk verenigt zich ieder jaar gedurende de 40 dagen tijd van de grote vaste met het mysterie van Jezus in de woestijn. Want de vaste duurt 46 dagen, trekt daar de zesde zondag vanaf, er blijven 40 dagen. Dat zijn de 40 dagen die Jezus gevast heeft in de woestijn en waar hij inderdaad dus die strijd tegen de bekoringen heeft voorbereid en moeten voeren en uiteindelijk ook overwonnen. Volgende stap, na het doopsel van Jezus en zijn bekoringen, de aankondiging, het Rijk Gods is nabij. Ik lees uit het evangelie van Marcus. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods beleide boodschap. Hij zei, de tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Einde citaat. Dus Jezus begint te preken. Hij roept de mensen op tot bekering. En dat betekent dat het Rijk Gods nabij is. Daarom, het idee dat de kerk zich moet aanpassen aan de wereld strookt niet met de manier waarop Jezus zijn boodschap is begonnen. Hij heeft gezegd tegen de wereld, bekeert u. Ik zie soms bepaalde, zelfs geestelijke, zeggen tegen de mensen, wij hebben ons vergist, wij moeten ons aanpassen aan jullie, Wij gaan ons bekeren, maar jullie moeten blijven wat jullie zijn, want jullie zijn allemaal goede mensen. Dat is niet de boodschap van het evangelie. Wij moeten de mensen bekeren en weliswaar onszelf ook bekeren. Absoluut, we kunnen moeilijk zeggen tegen de mensen, bekeert u wanneer we niet bereid zijn onszelf te bekeren. Maar zo gaat het. Christus roept ons op tot bekering en dat is het startpunt van de verkondiging van het Rijk Gods. Die verkondiging van het Rijk Gods gebeurt in concentrische cirkels. In het begin begint Jezus met de mensen rond zich in Galilea. Dan gaat hij naar Jeruzalem. Hij spreekt ook tot de Joden. Hij passeert door Samaria. Daar roept hij ook bepaalde mensen tegen de gebruiken van die tijd in. En wanneer hij ons gaat verlaten, verbreidt hij nog die oproep tot bekering aan heel de wereld. Gaat onderrichten alle naties. Het Koninkrijk der Hemelen is gericht tot alle mensen. Het is belangrijk dat we dat weten. Jezus heeft een boodschap gericht naar alle mensen. En aangezien we allemaal zondaars zijn, waren ook zondaars in de toehoorders van de Heer. Verder zegt hij, het Koninkrijk behoort aan de armen en de kleinen. We moeten opletten dat we dit niet een sociologische reductie hinein interpretering maken van die armen en die kleinen. De armen en de kleinen zijn niet enkel de mensen die weinig relevantie hebben in de maatschappij of weinig geld hebben. Het gaat eigenlijk over al de mensen die door hun zonde arm zijn, door het erkennen van hun ondeugden, ze moeten zich klein houden. En daartoe zijn we allemaal geroepen om arm en klein te zijn voor de Heer. Jezus nodigt de zondaars uit aan de tafel van het Koninkrijk. Hij zegt ook, wie niet gezondigd heeft, hij werpt de eerste steen bij het gebeuren met de overspelige vrouw. Dus Jezus had een diepe inzicht dat het geen zin heeft dat de heilige mensen zeggen tegen die niet-heilige mensen, wees braaf. Een beetje wat er gebeurt op school. Hè? De leraars zijn voorbeeldig, de scholieren niet zozeer en de leraars zeggen, jullie moeten zijn zoals wij, jullie moeten alles goed doen. Nee, het gaat over het feit dat we allemaal zondaars zijn in de ogen van de Heer. Zoals Jezus zegt het ook, en daar zit gigantische wijsheid in, er is vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan voor 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Het is eigenlijk een rationaliserende afwijking te denken dat de kerk een beetje discipline moet hebben, een nultolerantiepolitiek moet hebben en de zondaars uit hun midden moet gewoon weggooien. De kerk is een oproep tot bekering voor iedereen. De kerk vraagt een radicale keuze om in het woord het Koninkrijk God te komen zijn woorden niet voldoende. Er zijn ook daden nodig. En daartoe gebruikt Jezus parabels die een soort spiegel zijn voor de mensen. Om het Koninkrijk binnen te gaan moeten we leerlingen worden van Christus, maar niet enkel door kennis, maar ook door handelingen, door overgave. Thank you. Verder spreekt Jezus van de tekenen van het Rijk Gods. Wat zijn de tekenen van het Rijk Gods? De machtige daden, wonderen en tekenen die Jezus verricht. Ik citeer hier Handelingen 2, vers 22. Machtige daden, wonderen en tekenen. Daarom ben ik niet akkoord met de manier om het geloof te verspreiden van bepaalde mensen die al het bovennatuurlijke van Christus wegmoffelen en zeggen, eigenlijk was Jezus een mens, wij zijn mens, we moeten begrip hebben voor de mensen. Natuurlijk, we moeten de zondaar beminnen, maar de zonde moeten we ook verafschuwen. En dat ontbreekt soms in een verkondiging van het Rijk Gods zonder oproep tot bekering. Dus Jezus geeft een aantal tekenen om te zeggen dat hij macht heeft over het kwaad, over de ziekte, over de dood. Wanneer Jezus bepaalde mensen verlost van aardse ellende zoals honger, onrecht, ziekte of dood, heeft Jezus eigenlijk messiaanse tekenen gesteld. Maar hij is niet gekomen om alle kwaad op aarde op te heffen, maar om de mensen te bevrijden uit de ergste slavernij, die van de zonde. Hier citeer ik het evangelie van Johannes, eigenlijk geparafraseerd. Johannes 8, versen 34 tot 36. De zonde is hetgene dat de roeping om kinderen van God te worden belemmert. En is de oorzaak van alle mogelijke vormen van slavernij onder de mensen. Bepaalde psychologen die te maken hebben met problematische manieren van handelen van de mensen weten hoe verslavend bepaalde dingen kunnen zijn, de zonde verslavend kan zijn en zelfs leiden tot zelfvernietiging, autodestructie. En dat is een beetje wat de duivel wil doen. Hij wil dat de mensheid zichzelf vernietigt. De komst van het koninkrijk van God betekent de nederlaag van het rijk van Satan. Dus Jezus vernoemt hem met zijn naam. Maar zegt hij in het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 12, vers 28, als ik door de geest God de duivel uitdrijf, dan is inderdaad het Rijk God tot u gekomen. Een deel van die tekenen die Jezus maakt, is wat we noemen duiveluitdrijving. Jezus bevrijdt de mens uit de macht van de demonen. En daar moet ook wordt hij ook vorst genoemd, omdat hij een strijd aanvoert met als doel dus het overwinnen van die machten van de duisternis, de demonen en de Satan. Ik weet dat bepaalde van mijn tijdgenoten die woorden niet willen horen, Satan, demonen, maar die zijn er. En het zou juist een grote overwinning voor hen zijn dat men ze laat werken, maar zonder ze te vernoemen. Dat is het eerste dat kan gebeuren, dat de vijand bij u thuis is, maar je ziet hem niet, omdat je hem niet wil noemen. Een interessante passage in de verkondiging van het Rijk, waarop de katholieke hiërarchie is gesteund en de rol van de paus, is het feit dat Jezus op een bepaald ogenblik heel plechtig de sleutels van het koninkrijk overhandigt aan de heilige Petrus. Jezus zegt in het evangelie van Lucas, ik verleen u het koninkrijk zoals mijn vader het mij heeft verleend, om in mijn koninkrijk aan mijn tafel te eten en te drinken en op tronen te zetelen van de twaalf stammen van Israël te oordelen. Hij stelt een bepaalde college aan van 12 mensen die hij apostelen noemt, waar Petrus de eerste plaats inneemt. Er is een interessante analogie tussen Petrus en het hele college. Zoals aan Petrus persoonlijk zegt hij wat hij aan het college van de apostelen, dat later het episcopaat gaat worden, zegt hij dezelfde woorden. Wat gij zult binnen op aarde zal gebonden worden in de hemel, wat gij zult ontbinden op aarde zal vrijgesproken worden in het Rijk der Hemelen. De kerk in haar geheel, alle bisschoppen samen, zowel als de paus alleen, bezitten die sleutels van het Rijk Gods. Jezus geeft aan Petrus een bijzondere macht. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der Hemelen. Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. Wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Matthäus 16, 19, dat kennen we allemaal. Verwijs naar de macht der sleutels. Dat betekent het gezag om te heersen over het huis van God, dat de kerk is. Dus Jezus stelt zich voor als de goede herder, maar ook als de man die de sleutels van het Rijk Gods geeft aan Petrus. Hij zegt hem trouwens tot 3 maal toe, ongeveer altijd hetzelfde, weid mijn schapen, hoed mijn schapen enzovoort. Die macht om te binden en te ontbinden betekent de bevoegdheid om zonde te vergeven, om beslissingen op leerstellig gebied af te kondigen en binnen de kerk disciplinaire maatregelen te nemen. Jezus heeft die bevoegdheid gegeven aan de kerk, via het ambt van de apostelen. En vooral door de ambten van Petrus. Er is wel één gebeurtenis gebeurd in het leven van Jezus, waarin echt duidelijk werd verrezen naar een nieuwe toestand, namelijk dat van het Rijk Gods, dat is de gedaanteverandering. Dus vanaf het begin zegt Jezus dat hij de Christus is, eerst in bedekte termen, dan altijd maar duidelijker en duidelijker. En hij zegt ook dat hij naar Jeruzalem moet gaan, dat hij daar zou moeten lijden, maar dat hij naar de dood gebracht is en op de derde dag zou verrijzen. Dat zal moeilijk zijn om te geloven, trouwens je ziet het, hè? In de evangelies, in de handelingen van de apostelen, hoeveel weerstand de eerste christen hebben geboden aan het moeten erkennen van de realiteit van de verrijzenis van Christus. Dus om ze voor te bereiden, heeft Jezus besloten, hij neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee op een hoge berg en hij wordt voor hun ogen veranderd van gedaante en begint te stralen. Ik lees uit het evangelie van Lucas, het gelaat en de kleding van Jezus worden stralend wit. Mozes en Elia verschijnen en zij spreken tot hem over zijn heengaan, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Einde citaat. En ik ging bijna zeggen natuurlijk, maar het is bovennatuurlijk, klinkt opnieuw die stem, dit is mijn zoon de uitverkorene, luistert naar hem. Wel, in dat ogenblik toont Jezus zijn goddelijke heerlijkheid. En hij bevestigt eigenlijk de belijdenis van Petrus. Hè? Die zei, naar wie zouden wij gaan, je hebt woorden van eeuwig leven. Hij toont dat hij zijn glorie gaat binnengaan. En wanneer hij zal sterven aan het kruis, zouden de apostelen, vooral die 3, er goed aan doen om zich te herinneren aan zijn goddelijke macht, om niet wanhopig te worden. Hij is dood, hè? Waar ligt zijn lichaam? Ze zouden moeten begrijpen, en ze hebben het beetje bij beetje eindelijk toch begrepen dat hij vergezen was. Goed, daarmee zijn we een beetje klaar met de gedaanteverandering van de Heer, die we nog kunnen verdiepen, maar ik ga het hierbij laten. Ten slotte gaat Jezus op naar Jeruzalem. Het evangelie van Lucas vertelt ons, toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen, aanvaarde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem. Hij gaat vrijwillig naar Jeruzalem. Hij laat zich niet per verrassing arresteren, alsof dat een fout was van zijn wijs beleid. Nee, hij gaat er naartoe tegemoet en hij weet wat er gaat gebeuren. Hij herinnert trouwens aan de marteldood van de profeten die in Jeruzalem ter dood waren gebracht. En die opgang van Jezus naar Jeruzalem eindigt met zijn messiaanse intocht in Jeruzalem, die wij op Palmzondag herinneren, namelijk zijn blijde intocht, dat het volk van God begint te zingen, Hosanna, aan de kind van glorie. Hosanna betekent red toch, of geef heil. En hij gaat daar binnen, en hij vervult daarmee een aantal profetieën, onder meer profetie van Zacchaeus, die zegt dat hij de stad binnen zou gaan, gezeten op een ezel. En eigenlijk lijkt dat op een victorie, en dat is het ook. Want hij gaat in Jeruzalem binnenkort, door zijn kruisdood, de hele mensheid verlossen van de zonde. De intocht van Jezus in Jeruzalem toont de komst van het koninkrijk die de koning Messias zal verwezenlijken door het paasmysterie van zijn dood en verrijzenis. En daarmee begint de Goede Week en eindigt de les van vandaag. En we gaan het hebben de volgende keer over Jezus Christus heeft geleden onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de catechismus van de Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen altijd op onze website terug beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.